Ja, goedendag allemaal die kijken naar deze uitzending. Het is geen live uitzending, omdat afgelopen zondag is er helaas door technische mankementen. Wat het precies is, zijn we nog niet helemaal achter. We zijn er druk mee bezig. Is de tweede uitzending helaas mislukt. Er was geen beeld en was geen geluid. En daarom doe ik toch deze studie nog een keertje opnieuw bij mij thuis. Omdat het gaat om een belangrijk onderwerp over Paulus in Galaten 1 vers 15. En dat wil ik daarom vanavond nog een keer opnieuw gaan doornemen, zodat het dan toch opgenomen wordt en mensen het toch kunnen kijken. We gaan naar Galaten 1 vers 15. We zijn vorige keer gebleven in vers 14 en hebben we gesproken over Paulus. Die was in het Jodendom, was hij bijzonder ijverig voor de vaderlijke inzettingen. Dat zien we in vers 15. 14. En hij nam toe boven velen van zijn ouderdom en in zijn geslacht. En in vers 13 lezen we ook zijn omgang in het Jodendom, dat hij zeer ijverig was om de gemeente te verwoesten. En dan komen we in vers 15 uit. En dan begint hij met het woordje maar. Maar, wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we uw woord hebben en dat ik ook deze studie mag doen, vader, om toch de tekst uit te leggen, zodat we daar duidelijkheid over krijgen. Maar vader, zonder uw geest kunnen we helemaal niks. En daarom bid ik ook dat wij allen licht mogen hebben en ontvangen op dat woord, zodat we het gaan begrijpen en verstaan. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, het woordje maar. Waarom zegt hij maar? Nou, er komt iets anders. Ja. Hij spreekt in vers 13 en 14 over het Jodendom. We moeten altijd in de context lezen. En dan begint hij in vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft. En dan zegt hij, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, comma, zijn zoon in mij te openbaren. Het is eigenlijk een beetje een tussenzinnetje wat hij ertussen voegt. Er staan geen haakjes, er staan twee comma's. Lees met mij mee hoe het anders zou gegaan zijn. Dan valt het ons gelijk op. Maar wanneer het God, wat heeft God namelijk behaagd? Nou, maar wanneer het Gode behaagd heeft, en dat is niet wat er dan komt, maar dat staat in vers 16, zijn zoon in mij te openbaren. Dus wanneer het Gode behaagd heeft, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heiden zou verkondigen. Nou, en dan heeft hij Paulus in vers 15, zegt hij, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Dus het heeft God behaagd om zijn zoon Christus in Paulus te openbaren. Maar dat ging niet zomaar, daar was iets voor nodig. En dat is precies wat hij in dat tussenzinnetje zegt. Dat hij namelijk van zijn moeders lijf aan afgezonderd werd. En dat heeft God gedaan. En hij heeft hem geroepen door zijn genade. Dat is één en op hetzelfde moment gebeurd. Hij is afgezonderd en tegelijkertijd is hij geroepen. Nou, wat betekent dat nou precies? Nou, we zien dat Paulus drie keer in zijn brieven spreekt over zijn afzondering en roeping. En vraag ons af, is dat elke keer dan hetzelfde? Kijk in Romeinen 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Zie je wel, hij is geroepen, een geroepen apostel. Hij is geroepen en toen werd hij tot een apostel gemaakt. Afgezonden tot het evangelie Gods. Dus de Romeinenbrief begint met dat Paulus zichzelf introduceert als de apostel, een geroepen apostel door de Heer Jezus Christus, en die afgezonderd werd tot het evangelie Gods. En dan verklaart hij in de vers daarna, dat is natuurlijk het goede nieuws, dat is Christus. En dan verderop, dan zien wij dat hij spreekt over Christus na de openbaring der verborgenheid, die alleen speciaal uniek aan hem geopenbaard is. Dus hier zien wij zijn roeping en afzondering op het moment dat hij geroepen werd op de weg naar Damascus in feite. Want toen op dat moment is hij geroepen. Ja, en hij kijkt daarna terug. Ik ben een geroepen apostel en afgezonderd. voor het evangelie. Nou, in Handelingen 13 vers 2 zien wij ook iets staan. Dan zien wij dat hij is door de Heilige Geest geroepen en afgezonderd. Dat heeft te maken met de opdracht dat hij weggestuurd wordt. Niet zozeer met de openbaring die hij krijgt. Ja, tot het evangelie. Dat laatst in Romeinen 1 vers 1. Maar dat heeft met de boodschap van Christus naar de openbaring der verborgenheid te maken. Hier spreken we in hoofdstuk 13 vers 2. Dat is als hij in Antiochië zit. En we weten dat is in Syrië, boven Israël. Maar daar wordt hij weggestuurd. Dat evangelie moet ver weg. Dat moet verder van Israël, steeds verder van Israël. Dus hij gaat naar Turkije. Dan komt hij op een gegeven moment in Griekenland. Hij komt ook in Rome, in Italië. En dat is later als hij gevangen wordt genomen natuurlijk. Maar kijk in Handelingen 13 vers 2. En als zij de Heere dienden, dat was in Antiochië, en vasten, zeiden, kijk, de Heilige Geest zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Zie je, de Heilige Geest die zegt nu, zondert hem af, zet hem apart. Dat wil zeggen, zet ze apart en dan stuur ze weg voor het werk waartoe ik hun geroepen heb. Zie je, dan heb je weer die roeping en de afzondering. Dus dat gaat elke keer samen. Nou, de vraag is, als Paulus dat zegt in Galaten 1 vers 15, dat hij is geroepen, wat bedoelt hij daar dan in Galaten 1 vers 15? Van mijn moeders lijf aan. Ik zal het nog even lezen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Nou, waar denken we dan in eerste instantie aan? Tenminste, dat ik in ieder geval, en ik hoop ook, dan teksten die in de Bijbel staan, die een beetje daarop lijken, zeg ik, is dat ook zoals het daar beschreven staat, in Jeremia 1 vers 5, bedoelt Paulus dat daar ook zo? Jeremia 1 vers 5. Jeremia in dat hoofdstuk 1 begint gelijk zijn brief daarmee, met zijn roeping. Bij mij staat er ook boven de roeping van Jeremia. En dan zien wij in vers 4, het woord des Heren dan geschiedde tot mij, zeggende. En dat is tegen Jeremia. Eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Wat is dat geheiligd? Dat is afzonderen. Apart zetten voor, in dit geval, een speciale bediening. Kijk maar. Heb ik u geheiligd? Ik heb u de volken ten profeet gesteld. Zie je, hij is, de Heere kende hem al, terwijl hij nog in zijn buik, de buik van de moeder zat. En voordat hij zelfs geboren werd, ja, uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. God heeft hem al apart gezet voordat hij geboren werd, afgezonderd. Toen Jeremia ter wereld kwam, was dat duidelijk. Jij gaat een profeet van het volk Israël worden. En in vers 6, hè, zegt Jeremia, toen zei ik, ach Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dus de Heere sprak op dat moment tegen hem. Toen was hij, nou ik ben jong, ik durf niet te zeggen hoe oud hij was. Misschien was hij wel heel jong. Maar het feit is dat de Heere, dat Jeremia dat waarschijnlijk zelf nog niet eens wist. En dat hij dat, dat God het al toen tegen hem gezegd heeft en in de bediening gesteld heeft. Want kijk, maar de Heere zei tot mij, zeg niet ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Prachtige tekst voor inspiratie. Hij spreekt wat God tegen hem zegt. Maar het gaat hier om dat hij is afgezonderd en geroepen. Ja? Ik heb u geheiligd en je bent tot een profeet gesteld. Nou, kijk ook in Jesaja 40 of 49 vers 1. Ja, Jesaja 49 vers 1. Nou, voor wie dat helemaal geldt, is natuurlijk voor de Heer Jezus. Kijk, Jesaja 49 vers 1. Hoort naar mij, gij eilanden, en luistert toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik aan. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Zie je, hij heeft mij geroepen van de buik aan. Welke buik? Van de buik van de moeder. Dus hier zien we twee vergelijkbare teksten. Kijk, in vers 5 ook zien we het. En nu zegt de Heer, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Dat gaat over de Heer Jezus. En dan gaat enzovoort enzovoort. Dus hier van de moeders buik af. En Jeremia ook. Paulus spreekt over moeders lijf aan. Kunnen wij nu zeggen dat wij hier, dat Paulus dit ook bedoelt? Nou, we weten, Jeremia, hij was jong. Hij wist het eigenlijk amper. En God heeft gezegd, jij was in feite al voorbestemd toen je nog in de buik van de moeder zat. De Heer Jezus, die is om de wil van de Vader te doen, is hij naar deze wereld gekomen. Maar Paulus is toch een ander verhaal. Want kijk, bij Paulus lezen wij, als we weer in Galaten 1 vers 13 tot 15 lezen, dan zien wij, hij spreekt over zijn omgang die eertijds in het Jodendom was. En dan zien wij, hij vervolgde de gemeente, hij was een vijand. Ergens anders lezen we ook dat hij een godslasteraar was. Hij haatte Christus, hij vervolgde Christus. Ja? En hij was overvloedig ijverig voor zijn vaderlijke inzittingen. Paulus was een fariseeën zoon. Misschien stond hij ook al in de menigte die riep, dat hij in Jeruzalem de mensen ophitste, kruisigde. Want Paulus was ook bij de steniging van Stefanus. Hij was een fariseeën zoon, dus hij was met de feestdagen, was hij absoluut in Israël. Ja, want hij was onberispelijk naar de wet, zei hij. Zegt hij dus, ja, dan kan je geen feest overslaan natuurlijk. Dus dan ben je daar gewoon. Maar met andere woorden, voordat hij op de weg naar Damascus was, was Paulus een vijand van God en haat hij Christus. Dus hoe kunnen wij dan spreken dat hij van mijn moeders lijf aan afgezonderd werd en geroepen? Want afgezondering en de roeping, dat gebeurt onmiddellijk. Ja, dat zien we bij Jeremia, was afgezonderd. Ja, van de moeders lijf aan, hij werd geboren. Jeremia is nooit een vijand in vijandschap met, misschien zeg ik het niet helemaal duidelijk, maar hij heeft geen vijandschap getoond. Hij is geen gelovige gaan vervolgen. En met de Heer Jezus natuurlijk ook helemaal niet. Dus, en Paulus was juist een exponent, ja, de topman, zeg maar, in de vervolging van de Heer Jezus Christus. Dus als hij bij zijn geboorte al afgezonderd was en geroepen door zijn genade, dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Hij kan niet geroepen zijn door zijn genade om zijn zoon, hè, in vers 5, 16, zijn zoon in mij te openbaren. Daarom werd hij afgezonderd van zijn moeders lijf en geroepen om zijn zoon in hem te openbaren. Nou, we weten, dat kan helemaal niet. Want Paulus is pas op de weg naar Damascus. Toen is hij geroepen en dat was niet van zijn moeders lijf aan. Hij was inmiddels zeker, ja, 17, 18 jaar minimaal. Want toen hij stond om de klederen te bewaren van Stefanus, was hij een jongeling. En nou ja, als we de Bijbel een beetje volgen, dan is dat meestal een beetje rond die leeftijd. Dus vandaar kunnen wij niet zeggen dat vanaf de geboorte, dat hij niet over zijn geboorte spreekt. Maar waar spreekt hij dan wel over van mijn moeders lijf aan? Wat is nou de moeder van Paulus in dit geval? Lees in de context. In de context spreken we over het Jodendom. En in onze Bijbel spreekt Jodendom, in de Engelse Bijbel, King James, dezelfde de Bijbel, maar dan in het Engels, zeg maar, dezelfde teksten, grondteksten vertaald. Spreekt over de Jewish religion, de Joodse religie, Joodse godsdienst. En inderdaad, als wij spreken over het Christendom, dan spreken we over het Christendom, de christelijke godsdienst. Dus Jodendom betekent ook de Joodse godsdienst. En in die context, hij spreekt over in 13 en 14 over het Jodendom waarin hij zat. Dat was zijn omgang in het Jodendom. Hij nam toe in het Jodendom, ja. En hij was overvloedig in het Jodendom. En dan zegt hij in vers 15, maar toen het God behaagde, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Dat spreekt hij in de context over het Jodendom. Maar ja, waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Hoezo, moeder? Nou, kijk er maar mee in Galaten 4. Galaten 4 vers 23 en 24, 22. Galaten 4 vers 22. Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. We weten dat is de één uit de dienstmaagd, dat is Hagar. En de andere, de vrije, dat was Sarah. Maar degene die uit de dienstmaagd was, dat is Ismaël, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de belofte. Wat bedoelt hij daarmee? we zijn toch allemaal uit het vlees geboren. Ja, dat klopt. Maar hier staat ook niet uit het vlees, naar het vlees. Dat heeft te maken met de motivatie. Ja, de overlegging des harten. En dat was een vleeselijke overlegging. Dat was een vleeselijke daad van Abraham. Want Abraham heeft een zoon beloofd gekregen en hij kreeg maar geen zoon. En het duurde zo lang en toen werden ze ongeduldig. En toen heeft Abraham niet gewacht. Die heeft toen zelf actie ondernomen en heeft zelf dat zaad willen verwekken. En dat is ook gebeurd, maar dat was naar het vlees. Naar het vlees. En niet in het geloof gewacht. En daarom zegt God ook, deze zal je zoon niet zijn, hij zal je zoon. Maar de belofte dat uit jouw zaad een groot volk zal voortkomen tot een zegen voor alle wereld, is niet met die zoon. Want dat zal de zoon, dat zal niet naar jouw vlees geboren kunnen zijn. Want dat zal naar de belofte moeten zijn. En de belofte is, hij belooft het, hij geeft het je uit geloof. En dan kan jij niks, helemaal niks zelf aan doen. En daarom heeft Abraham moeten wachten. En toen was hij natuurlijk al, ik weet niet precies meer, was hij 99. Sarah was 90 geloof ik, of 190 geloof ik. Die konden dus naar de mens gesproken absoluut geen kind meer krijgen. En toen is het gebeurd. Abraham kon niks doen. En toen heeft God ervoor gezorgd. Hij heeft wel gemeenschap met Sarai natuurlijk moeten hebben. Het ging niet zoals met Maria, dat die Jezus was zonder zonde natuurlijk. Maar, want Isaac is gewoon dood gegaan. Maar Sarai is toch in verwachting, is toch zwanger geworden en heeft een kind gebaard. Dus Hagar heeft een kind gebaard en Sarai heeft een kind gebaard. Hagar heeft een kind gebaard dat naar het vlees was en dat is dienstbaar. En Sarai heeft een kind gebaard dat was naar de belofte. En daar hebben ze zelf niks in kunnen doen. Want God heeft hem dat kind gegeven. Nou kijk, en dat zien we ook staan in vers 23. Hè, de ene was naar het vlees geboren. En door deze, Isaac, die uit de vrije was, door de beloftenis. Hagar was trouwens een dienstmaagd. Hè. Nou, het welk dingen zijn die een andere beduiding hebben. Dus hij geeft hier de geestelijke betekenis. Nu mogen wij vergeestelijken, doen wij niet, maar dat doet Paulus. Die vergeestelijk, die gaat laten zien wat er voor betekenis daarachter zit. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot de dienstbaarheid barende, het welke is Hagar. Dus Hagar, die wordt vergeleken hier met de berg Sinaï. En met Sinaï, dat staat voor de wet, het oude verbond. De wet die aan Israël gegeven werd. En de wet, we weten, dat dan zit je in dienstbaarheid. Dat staat hier ook. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende. Barende. Zie je wat? Brengt iets voort. Barende wordt iets geboren. Brengt kinderen voor. Kijk maar, dienstbaarheid barende. Het welk is Hagar. Dat was die dienstmaagd. Dat is niet naar de belofte. Dat is eigen werken. En dat is precies onder de wet met Israël. Kijk, want dit namelijk Hagar is Sinaï. Een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem, dat nu is. Dus Paulus zegt, Hagar is Sinaï, dat heeft met de wet te maken. En dat vergelijkt hij met het Jeruzalem, wat op dat moment bij Paulus nog bestond met de tempel. Waar de tempeldienst nog was, met de wet. En de Heer Jezus heeft die vijgenboom al een keer vervloekt. Hij zegt, uit de vijgenboom zal nooit, hij heeft hem vervloekt, want hij zag geen vrucht. En we weten, dat staat ook voor de wet. De wet zal nooit vrucht kunnen dragen voor God. En daarom, Hagar was naar de dienstbaarheid. En hij vergelijkt dat met de Sinaï met de wet. En dan zie je, tot dienstbaarheid, vers 24, barende. Dus wat wil dat zeggen? Barende, een moeder die baart. Dus wat baart de wet, de Joodse godsdienst? Die baart kinderen die dienstbaar zijn. En er komt geen vrucht uit. Kijk maar vers 25. Dit namelijk Hagar is Sinaï. Een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Met de wet en de tempel. En dienstbaar is met haar kinderen. Zie je, ze baart kinderen voort. Die geen vrucht dragen. En dan vers 26. Maar Jeruzalem. Dat boven is. Kijk, dat is vrij, het welke is ons aller moeder. Dus Jeruzalem, dat is dienstbaar met haar kinderen. Dat wil zeggen, dat is dus de Joodse religie, de Joodse godsdienst met de wet. En dat was de moeder waar Paulus van afgezonderd is. Hij is uit de Joodse godsdienst gehaald door God. Afgezonderd en geroepen. Hij zegt, Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het hemels Jeruzalem waar God woont, dat is vrij. Het welk is ons alles moeder. Hoezo? Nou, dat baart namelijk vrijheid. En onder de wet in ons eigen vlees niet. En Paulus zat in het oude systeem, ja, wat geen vrucht droeg. En wat hij ook verdedigde, waar hij voor ijverde. Hè? Gelaten 1 vers 13 en 14, we hebben het gelezen, ja, 14. Hij vervolgde de gemeente, hij geloofde Christus niet. Hij was overvloedig, ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen. Nou, en dat is dus de Joodse godsdienst. En dan zeg je, is dat misschien ver gezocht? Kijk, Openbaring 17 vers 5, dan zien wij een vergelijkbaar iets. Maar dan spreekt je over de godsdienst die dan over deze wereld, de wereldgodsdienst, ja, met de antichrist. En dan zie je in 17, hoofdstuk Openbaring 17, dan ziet hij daar, ik lees niet het hele vers, dat staat aan het eind. Ik zal u tonen het oordeel, de grote hoer die daar zit op vele wateren, een hoer. Met welke de koningen de aarde gehoereerd hebben. En die de aarde bewonen zijn, dronken geworden van een wijnharenroei. Dat gaat hoererij, dat gaat over de godsdienst, de wereldgodsdienst onder leiding van antichrist. En ze moeten hem aanbidden en de valse profeet die er dan is. Een imitatie van de vader en de zoon en de heilige geest die komen gaat in die tijd. Ja, en ze zal een godsdienst zijn die moet bereiken dat de mensen niet in Jezus de Messias gaan geloven. En vers 4... Vers 5 zie je, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon, kijk, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. De moeder der hoererijen, niet zozeer overspel met een vrouw, een lichaam die hier op aarde rondloopt, maar de hoererijen, geestelijke hoererij. En daar is Babylon het hoofd van, de hoofdzetel van de antichrist en de grote verdrukking. Dat noemt hij ook een moeder. De moeder van de afgoden godsdienst. Is ook een moeder. Nou, en Paulus zat in, daar was het Jodendom zijn moeder van. Het aardse Jeruzalem, dat was de moeder van de Joodse religie. En kijk ook even mee naar Hosea in het Oude Testament. Daniel, Hosea. Hosea 4 vers 5 en 6. Bladzijde 980 in mijn Bijbel. En dan zie je, daarom, Hosea 4 vers 5 en 6. Daarom zult gij vallen bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. En ik zal uw moeder uitroeien. Wie is die moeder dan? Vers 6. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zo zal ik ook uw kinderen vergeten. De moeder en de kinderen. De moeder, hier zie je de priester en de wet. Priesterambt, ze hebben het niet vervuld. Ze doen niet, ze zijn in overspel. Overspelig geslacht. Hoererij, afgoderij. En dat is wat hij hier zegt. Daarom zal uw moeder uitroeien. En dan zie je ook, en Pinkster zegt Petrus ook, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Ja? Dus je ziet, mijn volk is uitgeroeid. Daar gaat de grote verdrukking in feite over. Ja? Behalve de gelovigen uit dat volk. En dan zie je ook, omdat gij de wet uw gods vergeten hebt, zo zal ik ook uw kinderen vergeten. Zie je het? De kinderen, de moeder en haar kinderen. En Hosea 2 vers 1, twist tegen uw lieder moeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is. Israël was de vrouw van God. Dat is de gemeente, het lichaam van Christus niet hoor. Dat is Israël. Dat is de vrouw van God. Daar is hij mee getrouwd. En ze hebben overspel gepleegd. Wat? Geestelijk overspel. Naar de afgoderij. En dan zegt hij, zij is mijn vrouw niet is. En ik ben haar, zie je, en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Enzovoort. Als je het hele stuk leest, dat gaat allemaal over de geestelijke hoererij. Met Hosea. Die gaat erover. Lo Ruhama, lo Ami, zij is mijn volk niet. Maar je ziet hier, uw lieden moeder twist, omdat zij mijn vrouw niet is. Israël is de vrouw van God, maar dan moeten ze hem wel dienen zoals hij dat natuurlijk heeft gezegd toen de tijd met de wet en de tempel en dat soort dingen en de oevers. En ze gingen naar afgoderij. Jeruzalem, Paulus zegt, Jeruzalem wat nu is in Galaten 3. Ja? En Jeruzalem, dat staat voor de tempel en de wet. En dat baarde dienstbaarheid. Daar zat Paulus in. Daar maakte hij zijn carrière. Maar het hemels Jeruzalem, dat is de vrije gift. Dat is de gift, de belofte. Net zoals Isaac de belofte was. Ja. Nou, en 1 Korinthe 15, gaan we maar mee. En Paulus zat in dat jodendom. Die zat in de Joodse godsdienst in afvalligheid. En die ook zelfs de koninkrijksgemeente ging vervolgen. En Paulus was daar de leider van. 1 Korinthe 15 vers 9. Kijk maar, daar zien we staan. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Hoezo ontijdig geboren? Dat betekent hij is niet op tijd geboren. Een baby, dat weten we, die kan op tijd geboren worden. Dat weten we, dat is 40 weken. Maar hij kan ook niet op tijd geboren worden. Dat betekent hij is of te vroeg geboren. Maar als je te laat geboren wordt, dat gebeurt ook. Dan ben je te laat geboren. Dus dan ben je ontijdig geboren. Bij Paulus, ja, hij is een ontijdig geborene. Hij is wel een geborene. Inderdaad. Israël moest wedergeboren worden. Dat zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Jullie moeten wederom geboren, opnieuw uit God geboren. Jullie Israël, ik heb jullie uit Israël geleid, uit Egypte geleid. En toen, ik was jullie vader. In het vlees. Maar jullie moeten ook geestelijk mijn kinderen zijn. Daarom moeten jullie opnieuw, maar ook geestelijk uit mij geboren worden. En dat zie je met Pinkster gebeuren. Wordt de Heilige Geest aangestort. Dus dat is de wedergeboorte van het volk Israël. En Paulus had ook in dat volk geboren moeten worden. Had ook de Messias aan. Heeft hij niet gedaan. Hij vervolgde de gemeente. En hier zien wij dat hij is toch een geborene. Maar niet op tijd. Een ontijdig geborene. Klopt. Want hij is ergens anders in geboren. Namelijk in het lichaam van Christus. Want wij in het lichaam van Christus. Wij zijn een nieuw schepsel. Maar goed, ik ben natuurlijk zo op deze aarde ben ik in het vlees geboren. En toen heb ik Gods geest gekregen. En toen ben ik wedergeboren, maar niet voor de tweede keer uit God. Dat is alleen met Israël zo. En Paulus is in het lichaam van Christus geboren. Wanneer? Toen hij op weg naar Israël was. Maar had in het volk Israël had hij geboren moeten zijn. In die zin, nee, het is ook te laat, want Israël is gevallen. Wat had er toen moeten komen? Toen Paulus kwam, ging de gemeente vervolgen. Op dat moment was Israël gevallen. Dus hij is een ontijdig geborene. Want nu, wat had er nu moeten komen? Nu had moeten komen de toren en de grote verdrukking. En het is niet gebeurd. Waarom niet? Omdat Paulus is afgezonderd en geroepen door zijn genade. Hij is afgezonderd. Hij is van zijn moeders lijf aan. Kijk met me mee. Want hij is in het lichaam van Christus geboren. Kijk in Matteüs 12. Matteüs 12. Wat zegt Paulus, de Heer Jezus daar in vers 31? Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, hem zal het vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dus ziet, er is wel vergeving mogelijk tegen de lastering van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En Peter zegt, ze hebben het in onwetendheid gedaan, ze weten het niet. Ze hadden het moeten weten, maar. Dus hij biedt vergeving aan. En dan krijgen ze ook vergeving. Er komen 3000 mensen toch geloof met Pinkster en later weer een paar duizend. En dus er is vergeving. Maar waar nooit vergeving tegen is, voor mogelijk is, dat is tegen de Heilige Geest. En Paulus zegt, ik ben een godslasteraar. Stefanus, die werd gestenigd, we weten het. Gestenigd werd hij. En wat heeft hij gezegd toen in Handelingen 7 vers 51? Laten we even gauw erheen gaan. Handelingen 7 vers 51. Wat zegt hij daar? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, zegt Stefanus. Ja. Ja, tegen degene die met hem aan het discussiëren waren. Gij weet, er staat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Wederstaan het lasteren van de Heilige Geest. En daar is geen vergeving tegen mogelijk. Dit is een moment in de geschiedenis dat Israël gevallen is. Ja. En dat zien we dat Paulus opstaat. En die houdt de klederen vast. En die begint daarna met de grote vervolging van de gelovige koninkrijksgemeente. Kijk in vers 58 zie je staan. Zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En in 8 vers 1 zie je dat die grote vervolging uitbreekt. En hij krijgt ook papieren van de autoriteiten om naar Damascus te gaan. Hij vervolgde ze waar het ook maar kon. Hij wou ze allemaal uitroeien. En hij werd gesteund door de Joodse leiders. De geestelijke leiders van het volk Israël. Dat Jodendom, daar zat hij in. Als Paulus zegt, ik ben van mijn moeders leiding aan afgezonderd, dan spreekt hij over het feit dat hij op weg naar Damascus is gegaan en dat Christus aan hem verschenen is. Nou, even kijken. Dus even vers 5 zie ik hier staan. Oké, we gaan nu naar 1 Timotheüs 2, vers 12 en 13. 1 Timotheüs 2, vers 12 en 13. 1 Timotheüs 2. Ik zeg het niet goed, 1 Timotheüs 1, vers 12 en 13. En dan zegt Paulus, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft. Kijk, mij in de bediening gesteld hebbende. En dan komt het, die tevoren een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. We zien hier staan, Paulus was een godslasteraar. Dat betekent dat hij de zonde met het volk, hij zat in het volk. Want er zijn natuurlijk, uit het volk zijn er mensen die hebben de Heer Jezus aangenomen. Als de Messias van het volk Israël. Maar het volk als geheel niet. En daarom heeft Israël de zonde tegen de Heilige Geest begaan. En Paulus was daar, die zat daar ook in. Die was er één van. Hij zegt, ik was een godslasteraar. Ja, en ik was een vervolger en een verdrukker. Maar dan zegt hij nog wel bij. Maar, even kijken. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Ja. We spreken in deze twee versen. Mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. En dat hij in de bediening is gesteld. Dan spreken wij over de tijd, dus na de steniging van Stefanus. Maar dan spreken we over dat hij op weg naar Damascus is gegaan. En dat daar de Heer Jezus Christus aan hem verscheen en zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En dat is wat er gebeurt. En dan zien wij in vers 13, zegt hij, mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. En wat betekent dat nou onwetend? Het was voor mij eigenlijk altijd best wel een beetje moeilijk te begrijpen, wat hij precies daar nou bedoelde. Even de tijd in de gaten houden. Onwetend. Wie waren degenen die onwetend waren? Ik schiet me nou een tekst binnen, ik dacht Handelingen 17, daar moet ik even gauw heen. Handelingen. Ja, Handelingen 17 vers 30. Paulus in Athene, wat zegt hij? God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu met alle mensen alom dat zij zich bekeren. Wie waren de mensen die onwetend waren? Dat waren de heidenen. En dat waren de tijden van onwetend. Want Paulus zegt in dit vers 30, verkondigt nu, dat sinds hij apostel van de heiden is, in de bedeende genade, alle mensen, al omdat zij zich bekeerden. Dus niet meer eerst Israël en dan de heidenen. Nee, hij zegt, de tijden der onwetendheid heeft God overzien. De heidenen waren in onwetendheid. Israël had de kennis in de wet. Ik citeer uit mijn hoofd. En ik zal het toch nog even goed zeggen, in Romeinen, in Romeinen 2 vers 20, een onderrichter der onwijzen, Israël was een onderrichter der onwijzen van de heidenen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Zij hadden de gedaante en de kennis de kennis en de waarheid in de wet. Die hadden zij. Wie had dat niet? De heidenen niet. En daarom, zij wisten het. Zij betrouwden zichzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht degene die in de duisternis zijn. Zij wisten zijn wil en beproefden de dingen die daarvan verschillen. Zij onderwezen uit de wet. Dan weet je wat. Ja, wet. Weten. Zit het woordje wet in. Dan weet je het. De heidenen hadden de wet niet en die waren onwetend. En dat waren dus de tijden van de onwetendheid. En Paulus zegt nu in 1 Timotheus 2 vers 13. Ik heb het in onwetendheid gedaan. In mijn ongelovigheid. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, daar zien we dus heel mooi staan. Dat hij in onwetendheid gedaan is, zegt hij. Dat betekent dat hij dat Israël en Paulus nu op hetzelfde niveau zijn geplaatst als de heidenen, in onwetendheid namelijk. En dat heeft met een verandering van bedeling te maken. En dat is wat hier staat. Paulus heeft het in onwetendheid gedaan. Israël is nu, en Paulus is nu exact hetzelfde als de heidenen die onwetend zijn. Dat is een enorme verschuiving. Dat Israël met Genesis 11 is Abraham geroepen en is God met Israël verder gegaan. En de heidenen zitten onderaan. Die waren zonder God. God heeft hen aan hunzelf overgelaten. En zij waren in onwetendheid. En dat is de situatie van de heidenen altijd geweest. En dan komt op een gegeven moment de Heer Jezus die verschijnt aan Paulus. En dat is na de steniging van Stefanus. Israël heeft de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. En is nu op hetzelfde niveau, zijn ze gevallen naar beneden. God heeft hen in dezelfde positie geplaatst als de heidenen. Namelijk onwetendheid. En dat is waar Paulus nu in verkeerde. Toen hij op weg was naar Damascus. Ja, en daar zijn de Joden natuurlijk nu niet blij mee met Paulus die dat zegt, want die zegt er is geen verschil meer. Paulus is nu met Israël in een afgesneden positie. Vervreemd van het leven van God. Zoals vroeger de heidenen dat waren, vervreemd van het leven van God. Vijanden van God is Israël in exact dezelfde positie. Ze zijn niet meer zijn volk. Nou, en dan zie je wat daar staat. Even goed opletten. Mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid. Let op. Hou uw vinger niet bij. We gaan nu naar Romeinen 11. Het is geweldig als u dit ziet. Romeinen 11, zegt Paulus in vers 30. Gelijkerwijs ook gij lieden, heidenen. Eertijds, dat is dus voordat Paulus kwam, goden ongehoorzaam geweest zijt. Wat is ongehoorzaam geweest? Ongelovig. Ongehoorzaam. En dan zijn ze onwetend. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt. Zie je? De heidenen hebben nu barmhartigheid verkregen. Waardoor? Door de ongehoorzaamheid van deze. Ongehoorzaamheid, ongelovigheid. In de Statenvertaling zien we bijvoorbeeld vaak staan degene die ongehoorzaam waren. En dat betekent die het niet geloofden. In het Engels staat ook bijvoorbeeld. Gelijkerwijs ook gij lieden, de heidenen, eertijds God, dat jullie God niet hebben geloofd. Nou, dat is ongehoorzaam hetzelfde. En dan, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door het ongeloof van Israël. Nou, dat is met de steniging van Stefanus, heeft dat zijn climax bereikt. En God heeft dus Israël in ongehoorzaamheid, in ongeloof besloten. Samen met de heidenen, in onwetendheid. Kijk maar, alzo zijn ook deze Israël nu ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet geloofd. Opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want de zaligheid is nu bij de heidenen. Ik sla vers 11 eigenlijk over. Maar er staat, zo zeg ik dan, hebben zij Israël gestruikeld opdat zij vallen zouden. Israël is gestruikeld bij het kruis, niet gevallen. Nee, bij de val is pas bij Stefanus. Toen hebben ze zonde tegen de Heilige Geest begaan. De kruisging was een struikeling en daar konden ze zich van bekeren. En vergeving van krijgen. Maar de zonde tegen de Heilige Geest als volk niet. We praten nou ook niet meer over het volk Israël nu. We praten nu over individuen. Joden die individueel gered kunnen worden. Maar volk Israël is op het ogenblik, heeft geen enkele betekenis nu in de bedenking der genade van God. Maar door hun val, de val van Israël, is de zaligheid de heidenen geworden. De Heer Jezus zei, de zaligheid is uit de Joden. Dat is veranderd. De zaligheid is nu bij de heidenen. En daar is Paulus de apostel van. Dus ja, nog even naar Romeinen 11 vers 30 of 32. Dus, en dan zie je in vers 32. God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. God heeft hen allen. De heidenen waren al in ongehoorzaamheid besloten bij Babel. En nu ook Israël, allen. En daarom las ik net in Handelingen 17 ook. Hij verkondigt nu allen dat zij zich bekeren. De tijden der onwetendheid overgezien hebben. Hebben het nieuws iedereen in onwetendheid. Ook Israël. En God heeft hen allen, Jood en Heiden, onder de ongehoorzaamheid in ongeloof besloten. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dat is precies wat wij in 1 Timotheüs 2 vers 13 lezen. Mij is barmhartigheid geschied. Waarom? Ik, Jood, is mijn barmhartigheid geschied. Omdat ik het onwetend heb gedaan. Ik ben, net als de heiden, in mijn ongelovigheid. En nu krijgen we, iedereen kan barmhartigheid verkrijgen. Want iedereen is in ongehoorzaamheid besloten. Ook Israël. Dus we gaan niet meer eerst naar Israël kijken. Nee. En kijk in vers 14. En dat is de positie van Paulus. Dus hij is weggenomen uit dat vorige programma, zeg maar, uit de Joodse godsdienst, want die bestaat niet meer. Dat was de moeders lijf, ja. Daar was hij, was zijn omgang in. Maar Israël, de godsdienst van God, het plan van God met Israël, is aan de kant gezet, tijdelijk, hè. Zolang deze bedeling der genade nog niet afgelopen is. Dus waar hoort Paulus nu bij? Hij zegt, ik ben een ontijdig geboren, ik ben in het lichaam van Christus geboren. Maar ik zat in dat Jodendom. Waar ben ik nu? Nou, 2 Timotheüs 1 Timotheüs 2 vers 14. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. De genade is zeer overvloedig geweest. Dat wil zeggen, op dat moment, ja, heeft hij de bediening gekregen, is hij apostel van de heidenen geworden. Hij werd apostel van de heidenen, de bedenking der genade begon toen. En het evangelie van Gods genade. Er zijn enorme veranderingen. Er was nooit een apostel van de heidenen. Er was geen bedenking der genade. Er was geen evangelie van Gods genade. Was er allemaal niet. En dat is aan Paulus gegeven. Een totale verandering. Oké, dus in vers 14 en 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Paulus is de voornaamste van de zondaren. Ja, niet dat hij zo vreed, hij was vreed, maar ik bedoel, er zijn meer vrede mensen, maar hij was de leider in de opstand tegen Christus. En daar was hij de voornaamste van. Maar daarom is, kijk, mij barmhartigheid geschiet, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, ja, de voornaamste, de belangrijkste, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem zouden geloven, in hem geloven zouden, zullen tot ten eeuwige leven. Dus Paulus was de eerste, ja, van het lichaam van Christus. Hij is het voorbeeld, hij is de eerste van iedereen die na hem zullen geloven ten eeuwige leven. In een nieuwe bedeling. En Paulus is, daarom is dus Paulus afgezonderd en geroepen. Ja, op de weg naar Damascus en niet bij zijn geboorte, maar op dat moment is hij geroepen. Hij is afgezonderd van zijn moeders lijf aan. Hij is uit de Joodse religie genomen, Israël is gevallen. En wat is hij nu? Waar hoort hij nu bij? Hij is in het lichaam van Christus gedoopt en daarin is hij geboren, een ontijdig geboren. En nu is hij lid van het lichaam van Christus. Hij is de allereerste van het lichaam van Christus. Weet u wat hij ook is? Hij is ook het allereerste nieuw schepsel. Dat bestond hiervoor niet. Je had Israël en je had de heidenen. Iets anders bestond niet. En nu is hij opeens van een Jood naar het vlees. Nu is er geen verschil meer. En nu is hij opeens een nieuw schepsel. In het lichaam van Christus. De allereerste nieuwe schepsel. De allereerste van het lichaam van Christus. Dus je ziet, hij is uit het moederslijf aan afgezonderd, weggehaald. En hij is ergens anders in overgezet. Hij heeft een totale nieuwe identiteit gekregen. Dus Paulus is weggenomen uit het verkeerde, gevallen geslacht van Israël. Kijk, als we met Handelingen 22 gaan. Vers 18. Dan zien we, dat is in de tijd nadat hij op weg naar Damascus was en geroepen. En we weten dat hij na 3 jaar is hij teruggekomen in Jeruzalem. En daar spreekt dit over. En dan zie je in vers 18. En dat ik hem zag. Hij had een vertrekking van zinnen in vers 17. Hij was in Jeruzalem. Waarvan Paulus later zegt dat nu is dienstbaar barende met haar kinderen. Ja, dienstbaarheid barende. Ik was in Jeruzalem in vers 17 en in de tempel bad dat ik in een vertrekking van zinnen was. En dat ik hem zag. En hij tot mij zeide, spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Israël zal het niet aannemen. En ik zei, de heren, ze weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geestelde die in u geloofde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond. En mede welbehagen had in zijn dood. Hij had een behagen in de dood van Stefanus. En je ziet ook, hij geestelde ook mensen in de synagoge. Dat was Paulus. En de klederen bewaarden degene die hem doodde. En hij zeide tot mij, Christus zei tot hem, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Ver naar de heidenen. Weg uit Israël. Weg uit de tempel. Weg uit Jeruzalem. Weg uit de Joodse godsdienst. Weg van de wet en de tempel die mij niet willen. Israël is een gevallen geslacht. Ze zijn net als de heidenen. Ze zullen het van jou niet aannemen. Weg uit je moeders lijf. Paulus, want daar hoor je niet meer bij. Je bent een nieuw schepsel. Je bent een lid van het lichaam van Christus. Dus alles wat Paulus met Israël had, is weg, is gestopt. Israël, dat had natuurlijk een aardse hoop. Koninkrijk op aarde. Zijn identiteit, zijn Jood. Kijk, je blijft een Jood. Als je nu tot geloof komt, ben je een lid van het lichaam van Christus. Dan blijf je een Jood. Ik ben een Nederlander. Maar in het lichaam van Christus is er geen verschil. Er is niet meer dat een Jood bijvoorbeeld 1 staat en de heiden 2. En dat je alleen via de Joden gered kan. Nee, dit is nu juist zonde. En alles wat Paulus had met Israël, ja, de erfenis, de besnijdenis. Hij weet nu ook, de besnijdenis, wat hij zegt in zijn brief nu ook, besnijdenis is niks. Er staat helemaal geen bal meer voor. Besneden of niet besneden, maakt niks uit. Er is geen verschil meer. Dus ja, je mag je wel laten besnijden. Of als je besneden bent, het zal je niks helpen. Het maakt echt niks uit. Daar gaat het nu helemaal niet om. Straks als de bedeling der genade afgelopen is, dan zal een Jood besneden moeten zijn. Hij zal de Messias aan moeten nemen. Maar dat is de ware Jood. Maar dan zal hij ook besneden moeten zijn. En nu is er absoluut helemaal geen voordeel met de besnijdenis. Dus de hele Joodse identiteit, wat daarmee verbonden was, die is weg. Ook al is die besneden. Het heeft geen enkele waarde. En dat is iets wat er met Paulus gebeurt. Dus als hij naar Galaten 1 vers 15 spreken, en dan nog eens even lezen, dan zien wij dat hij zegt, wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Lees in de context. Zijn omgang in het Jodendom. Zijn ijver in het Jodendom. De vervolging van de gemeente. Hij was een ijveraar. Ja, want misschien kunnen we gauw nog even naar Filippenzen. Om dat te illustreren. En we komen trouwens nog in Galaten 3 ook. Maar TZT. Maar in Filippenzen 3, wat was dan dat? Dat moederslijf. Nou kijk, in Filippenzen 3 vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten aste dagen. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit Hebreeën. Naar de wet de Farizeeër. Naar de ijver en vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is zijn onberispelijk. Dat was de identiteit van Paulus. Maar later zegt hij. Vers 7. Hetgeen mij gewin was. Hij was overvloedig. Hij nam toe. Ja. Boven zijn leeftijdsgenoten. Dat was gewin. Hij zegt, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Dus die hele identiteit, heeft geen enkel voordeel meer. Het is over. En Paulus, als hij zegt, ik ben van mijn moeders lijf aan afgezonderd, dan lezen we in dat vers in Galaten 1 vers 15, de bekering van Paulus en zijn opdracht. Galaten 1 vers 15. Daar zien wij de verandering van bedeling. We zien hier dat Paulus is uit wat wij ook in Efeze staan. Uit eertijds, voordat hij kwam in die bedeling. Uit die tijd is hij overgezet in de maar nu tijd. Waar wij nu in leven. Hij is in het lichaam van Christus overgezet. Daarin is hij in geboren. Dus Efeze 2 vers 11 en 12, laten we die nog even lezen. Daar zien we het ook staan, eertijds. Nou, ik lees vers 11. Daarom gedenkt dat gij, oh ja, daar staat het. Gij, heidenen, die eertijds heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Zie je? Fysieke besnijdenis. En de een was besneden, de Jood, die had een voordeel. En de heiden die was niet besneden. En wat inderdaad, kijk maar in vers 12. Dat gij in die tijd bij heidenen waart zonder Christus. Israël kwam voor de verloren schapen van het huis Israël. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der beloften die waren Israël gegeven. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat is de positie van de heiden altijd geweest. Er was verschil tussen de Jood en de heiden. En nu, Paulus is de verkondiger ervan dat dat verschil er niet meer is. Alles wordt in feite op één hoop gegooid worden. Er wordt in feite op één hoop gegooid. Er is geen verschil meer. God heeft ze allemaal in ongehoorzaamheid, in ongeloof besloten. In onwetendheid is Israël. Elke Jood is in onwetendheid, net als de heiden. Er is geen onderscheid meer. Dus Handelingen 26 vers 17... Als we daar nog even naartoe gaan. En dan zijn we aan het einde gekomen. Dat is ook een Paulus verslag voor Agrippa. Waar hij nog inzicht geeft wat de Heer Jezus Christus, wat er gebeurd is en wat de Heer Jezus tegen hem zei. Hier staat weer veel meer in als wat we in Handelingen 9 lezen. Maar het is wel op weg naar Damascus dat dit tegen hem gezegd is. Dus als God zegt, als Paulus zegt, ik ben afgezonderd en geroepen. Ja, dat is op hetzelfde moment. Ja, niet afgezonderd vanaf zijn geboorte. En toen heeft God hem 18 jaar later geroepen. Nee, afgezonderd en geroepen. Kijk, de Heer Jezus zegt tegen hem in vers 16. Handelingen 26 vers 16. Richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar. En getuigen der dingen. We hebben net in 1 Timotheus gelezen. Ik ben gesteld. In de bediening. Hè, tot een dienaar. En dat zien we hier gebeuren. Hij heeft hier de dienst ontvangen. Ja, beide die gij gezien hebt. En in de welke ik u nog zal verschijnen. En dan komt het woordje. Verlossende u van dit volk. En van de heidenen. Tot de welke ik u nu zend. Hij werd naar de heidenen gezonden. Hij is ook eerst naar Israël gegaan een tijdje. En dat heeft zijn redenen. Omdat, kijk, de wet was afgelopen. Gods programma met Israël was afgelopen. En Paulus ging daarom, onder andere om hun tot jaloersheid te brengen. Maar ook om hun, als je een contract verbreekt met iemand. Als ik een contract heb met u, en ik zeg dat contract beëindig ik nu, dan moet ik u dat wel even laten weten natuurlijk. Anders weet u dat niet. En dan zeg ik ook wat voor nieuwe plan ik heb nu. En dat heeft Paulus ook gedaan. Israël is gevallen. God heeft de programma natuurlijk stilgezet. Hij is met iets nieuws begonnen. Daar is Paulus de verkondiger van. Dus er is geen verschil meer. Maar hij gaat wel eerst altijd nog even naar de synagoge over waar hij kwam de eerste keer. En dan ging hij ze vertellen dat er was iets nieuws. Dat is geëindigd. Maar we leven nu in de bedenkende genade. En Israël is gevallen. Nou, het hele verhaal. En jullie kunnen nog steeds de kans krijgen, individueel. Niet meer onder het oude programma, maar wel in het nieuwe programma. Elke Jood kan nu nog redding krijgen. En dan moet je Christus aannemen als je verlosser. En dan word jij ook in het lichaam van Christus gedoopt. Ja, daar ben ik de eerste van, de voornaamste. Ik ben de eerste. En een voorbeeld van degene die na mij zullen geloven tot eeuwige leven. Dan zullen je, net als ik, ook in het lichaam van Christus geboren worden. Nou, we zien hier, Paulus zegt, dus de Heer Jezus zegt tegen hem. Ik verlos jou van dit volk. Dat is nou die afzondering van zijn moeders lijf af. Hij wordt weggenomen, hij was, moet niet vergeten, hij werd geroepen op dat moment als een fariseer. En hij was een dienaar van het volk, hij was een kind van die moeder, van de Joodse religie, waar hij zo fanatiek voor iedereen ging vervolgen. En Heer Jezus zegt tegen hem, want Paulus komt hier tot geloof, ik verlos jou van dit volk. Er wordt wel eens uitgelegd van, ja ik zal je beschermen voor dit volk, maar dat wordt hier niet bedoeld. Ik zonder jou af uit jouw moeders lijf nu. Want daar ben je, dat baarde dienstbaarheid, dat is over. We zijn niet meer onder de dienstbaarheid nu, met de wet. Wij zijn nu onder de genade. Vrijheid. Geen dienstbaarheid meer. En dan zien wij dus dit volk en van de heidenen, dat wil zeggen in het vers... Zij zijn samen in ongehoorzaamheid besloten. In onwetendheid. Allebei in ongehoorzaamheid. En Paulus is daar geen... Ja, ik zei net al. Hij komt hier tot geloof. Hij wordt hier gered. Hij wordt een lid van het lichaam van Christus. Maar dat is tot zo totaal iets nieuws. Je zou kunnen denken van... Ja, maar wie ben ik nu? Waar hoor ik nu bij? Ja? Want Israël... is niet meer, God is niet meer met Israël bezig. De wet is dus is niet meer. Ja, wat is het dan wel? Waar hoor ik nou bij? Ja, dat wist hij niet. Dat hoort hij hier. En dat zien we ook in zijn brieven later. Dat is het lichaam van Christus. Dus ja, Paulus is de eerste van het lichaam van Christus. Hij is de eerste van het nieuw schepsel. Uniek. En dat nu al 2000 jaar. Iedereen die na Paulus komt... En die Christus aanneemt als een verlosser, is dus een nieuw schepsel. Na Paulus, waarvan hij dus de eerste was. Nou, dus we lezen in vers 17, verlossen u van dit volk en van de heidenen tot welke ik u nu zend. Zie je dat hij op dat moment al gezonden werd? Dat is afgezonderd en geroepen. Handelingen 20, vers 24 nog eventjes. Want daar zien wij dat Paulus, die kijkt terug... Want hij weet, ik ga naar Jeruzalem en dan zal ik gevangen genomen worden. En ik zal de mensen in Efeze niet meer zien. Dus hij zegt tegen hun in vers 24. Ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te betuigen het evangelie der genade Gods. Zie je, zijn loop met blijdschap volbrengen. Hij heeft de dienst van de Heer Jezus op dat moment ontvangen het evangelie der genade Gods. Nou, en dat is dus zijn roeping, ja, want daar heeft hij dus de opdracht ontvangen. En we lezen in Handelingen 26 ook dat Christus hem de opdracht geeft om naar de heidenen te gaan. Hè, in vers 18 ook, Handelingen 26 vers 18, hun ogen te openen van de heidenen. Waarom? Die zit in duisternis. En hun te bekeren van de duisternis tot het licht. Ze zitten in de duisternis. Moeten naar het licht overzet worden. In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Van de macht van Satan tot God. Omdat zij vergeving der zonde ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligd door het geloof in mij. De heidenen hadden niks en nu krijgen ze opeens alles. Ze krijgen vergeving van zonde. Hoe? Door rechtstreeks geloof in Christus. Dus niet dat eerst een Jood naar de heiden moet gaan om het te verkondigen. Dat staat op dat ogenblik, op dat moment stil en dat staat nog steeds stil. Dus we zien hier, allen zijn in ongeloof besloten, in ongehoorzaamheid. En iedereen kan nu barmhartigheid verkrijgen. Rechtstreeks, er is geen verschil. En daar is Paulus de verkondiger van. Kijk in Galaten 1 vers 16. Ik zie nog een Handelingen 26. Ik zie dat ik wat oversla. Even gauw Handelingen 26. Nee, ik ga toch verder. Dus, Galaten afsluitend, 1 vers 16. Ja, het is een lange studie geworden over dat ene vers, maar dat is zo belangrijk, want wij zien in het vers de bekering en de roeping en de indienststelling van Paulus als de apostel van de heidenen met een nieuwe bedeling en een nieuw evangelie van genade en hij is weggenomen, afgezonderd van zijn moeders lijf aan de Joodse afvallige godsdienst waar hij een grote fanatieke voorstander van was. Ijverig naar de vaderlijke inzettingen. Nou, kijk. En waarom is hij afgezonderd? Ja, nou, dat hebben we natuurlijk al over gehad. En geroepen door zijn genade. Kijk, als we 15 en 16 nu lezen. In zijn geheel. Maar wanneer? Kijk, ik lees het toch even voor de context. In vers 12 zegt hij. Het gaat allemaal over zijn apostelschap, hè? Want juist tegen die gelaten. Want die wilde onder de wet zijn. En de wet, wij zijn nu niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dan zegt hij, mensen, ik ben geroepen, niet om de wet te verkondigen, maar om het evangelie van Gods genade te verkondigen. En daar zijn wij nu onder. Dus hij zegt in vers 13, gij hebt mijn omgang gehoord die in het eertijds in het Jodendom was, in de Joodse religie. Dat ik uitnemend zeer de gemeente van Gods vervolgde en ze verwoestte. Dat was Paulus. En dat ik in het Jodendom toenam, hè, boven vele van mijn ouderdom, van mijn leeftijd. Dus hij stak met kop en schouders. Het is net zoiets bijvoorbeeld, hoogbegaafde kinderen, die slaan bijvoorbeeld een paar klassen over. Die zit hij bijvoorbeeld op school in de zesde klas, terwijl de anderen nog in klas drie zitten. In mijn geslacht, ja, dat is in, dus onder de Joden, in zijn volk, nam die ook toe. Zijnde, hoe dan? Nou, hij was overvloedig. Ijveren voor zijn vaderlijke inzettingen. En dat was in het Jodendom. Die twee versen. En dan komt, maar. Wanneer het Goden behaagd heeft, die mij. En dan komma, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Dat is dus uit het Jodendom, uit vers 13 en 14. En geroepen door zijn genade. Nou, we zien hier Handelingen 9 dus, wat er gebeurt. En waarom? Zijn zoon in mij te openbaren. Ja? In vers 12 zien we dat het. Aan Paulus wordt geopenbaard door de Heer Jezus Christus. En wat wordt er aan hem geopenbaard? Het heeft God behaagd dat Christus in Paulus geopenbaard wordt. Daartoe is hij van moederslijn lijf aan afgezonderd. Tegen niemand anders wordt dat gezegd. Tegen Petrus, niet tegen niemand, niet alleen aan apostel Paulus. En dan moet hij hem onder de heiden gaan verkondigen. En dan gaan we de volgende keer verder zien. Dat hij niet te raden gegaan is met vlees en bloed. Maar daar gaan we de volgende keer mee verder. Zullen we eindigen in gebed? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u voor uw liefde en genade. Ik dank u, Vader, dat we uw woord hebben dat duidelijk is en helder. Er zijn twee dingen voor nodig. Dat we uw geest in ons hebben. En dat wij ook het woord der waarheid recht snijden. Dat we de apostel Paulus volgen. En dan wordt alles duidelijk voor ons. Dank u, Vader, dat u zo'n liefhebbende Vader bent. En dat wij het leven hebben te danken door de dood van uw zoon aan het kruis. En dat is opgestaan uit de dood. Dank u wel hiervoor. In Christus naam. Amen. Sorry dat ik zo moet eindigen, maar ik krijg opeens een kriebel in mijn keel. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Tot ziens.